als je productdata niet hebt, dan is het ook moeilijker om te vinden voor een search engine. Maar is het ook moeilijker om voor een mens, voor een klant, gewoon te herkennen, heb ik hier het juiste product nou voor me in de juiste maat?
Welkom bij Dealen met Digital, de podcast van digital agency Kega. Ik ben Dirk van Heunen, strateeg bij Kega en begeleid jou, de luisteraar, op deze reis. Een reis bestaande uit een reeks afleveringen waarin we samen met diverse vakgenoten zullen dealen met de specifieke onderwerpen binnen digital commerce. Het eerste onderwerp dat we aanpakken is composable commerce.
Welkom bij Dealen.
Met digital.
Als dit de eerste aflevering is die je luistert, dan raad ik je aan hier toch echt even mee te stoppen en te beginnen met aflevering 1. Hier staan we stil bij de basisbeginselen van composable commerce. En die basis is handig bij het luisteren van deze aflevering. Aflevering 1 al lang geluisterd? Dan wens ik je veel plezier met deze aflevering. Search and merchandise, de hoeksteen van composable commerce. In deze aflevering ontdekken we de enorme kansen die search en merchandise voor een webshop biedt. Een essentieel component dat enorm snelle ontwikkelingen doormaakt en waarmee organisaties snel omzetten weten te verhogen. Althans, dat wordt gezegd. En daarom heb ik twee gasten aan tafel die ons alles kunnen vertellen over dit relevante onderwerp. Mijn collega Thomas Maas van Kega en, heel blij dat je er bent, Jeroen Heidendaal van nu nog Plieger. Heren, welkom. Zouden jullie je kort willen voorstellen aan de luisteraar? En Thomas, dan wil ik bij jou beginnen.
Ja, dank je Dirk. Ik ben Thomas, werk inmiddels 7 jaar bij Kega en ik doe dat in de rol als technical account lead. En ik zit eigenlijk heel erg tussen het development team en de business. Dus de business heeft een vraag en dat kan search and merchandise zijn. En het team gaat dat implementeren en ik ben een hoeksteen daartussen.
Nou, Jeroen, zou jij ons ook aan ons willen voorstellen?
Ja, Jeroen Heidendaal, director strategie en innovatie bij Plieger Groep. Daarvoor 10 jaar bij Dept gewerkt, dus echt een digital agency. En daarna overgestapt naar de klantkant. En daar eerste 3,5 jaar verantwoordelijk voor een aantal operationele teams geweest. En sinds een jaar meer op de innovatie en het internationale deel.
Nou, top dat je er bent. En zou je, Jeroen, ook iets meer kunnen vertellen over de organisatie Plieger waar je nu werkt? Voor mijn gevoel een merk dat iedereen kent die ooit een badkamerverbouwing heeft gehad.
Ja, daar kende ik het natuurlijk ook van. Ja, Plieger is, behalve dat het een merk is van, bijvoorbeeld je wc, je badkamerproducten, is het gewoon ook een technische groothandel. Dus het is een technische groothandel met een eigen merk. Dus dat betekent dat wij allerlei merken zoals Grohe, Villeroy en Boch verkopen en daarnaast ons eigen merk Plieger. Dat is geen kleine jongen. Laat zeggen dat 30-40% in Nederland van het sanitair in ons warehouse door ons is geleverd ergens. En we zijn sinds een aantal jaren, het is nou, zeg 100 jaar oud in Nederland, maar sinds een aantal jaren ook onderdeel van een internationale groep. Cordes en Greve, in heel Europa zit dat. 32.000 man werken daar, 15 miljard euro omzet, waarvan ook een enkele tientallen procenten digitaal. Dus dan kun je je voorstellen wat die webshops allemaal doen. En in Nederland moet je je dus voorstellen dat de installateur is onze hoofdklant. Dat is het B2B-deel. Nou, we hebben 65 lokale vestigingen, een soort do-it-self stores, maar dan professioneel voor de installateur. 20 showrooms en natuurlijk ook een webshop. En dat zijn onze voornaamste eigenlijk verkoopkanalen.
En eigenlijk niet meer aan de consument rechtstreeks?
Nee, niet rechtstreeks. Dat is natuurlijk een interessant spanningsveld, want daar gebeurt van alles. Maar als je het bij ons over de klant hebt, heb je het over de installateur. Maar in onze showrooms komen consumenten via Bol, wordt ons eigen merk ook verkocht. Dus het eigen merk verkopen we al jaren aan consumenten gewoon direct. Maar voor de rest zijn wij een technische groothandel.
Oké, nou, interessant. Leuk. En veel bezig geweest, maar daar komen we zo direct op met verbeteren van jullie search en merchandise. Met een internationale organisatie, dus dat wordt zeer interessant. Maar voordat we daar op ingaan en echt die diepte ingaan, wil ik jullie traditiegetrouw een stelling voorleggen en ben heel benieuwd naar jullie mening. En de stelling van vandaag luidt: merchandisers zijn niet meer van belang binnen composable commerce, omdat klantdata de meest waardevolle input is. Jeroen, als innovatie digital manager.
Jouw nou, als ik moet kiezen, dan ben ik het toch ermee eens. Zeker gezien de journey, de reis die we bij Plieger hebben meegemaakt. We wilden heel graag merchandisen, maar in the end willen wij toch die installateur laten vinden wat hij zoekt.
Ja, nou en Thomas, aan jou.
Als ik dan echt moet kiezen, dan ben ik er niet mee eens. Dat is altijd goed. Alleen, Ik denk dat de rol heel erg verandert van de merchandiser. Waar het voorheen heel erg aan het merchandiser was, doet hij dat nu op een andere manier, denk ik. Meer kijken naar data. Dus je moet ook wat anders verwachten van die merchandiser die ermee gaat werken.
Oké, okay. Dus meer de transitie van de merchandiser die ja. Maar ze willen houden. Oké, okay, nou interessant, leuk. Ik hou er altijd wel als de meningen al een beetje anders zijn en verdeeld zijn. Kan een interessante aflevering gaan opleveren. Dus ja, we gaan dus verder. Maar Jeroen, voordat we echt de diepte in gaan versearchen merchandise, zou het denk ik voor de luisteraar en voor mijzelf vooral handig zijn om een klein beetje idee te krijgen van het digitale landschap waarin Plieger opereert. Waarom hebben jullie voor die composable aanpak gekozen? Wat gebeurt er op dit moment allemaal? En misschien ook wel wat het vaak ingewikkelder kan maken, internationaal versus het lokale gedeelte. Zou je ons daar op die reis een beetje willen meenemen?
Ja. Ja, nu dat wat je al aangeeft, ik switch af en toe even tussen de internationale situatie en mijn rol en de nationale situatie. En nou, wat je gewoon ziet toen ik binnenkwam, en dat was net voor corona, dus 2 weken nadat ik daar begon, waren de eerste lockdowns. Nou, en om toch even aan te geven, weet je, vervolgens moest iedereen digitaal gaan werken. En dat was, dit is gewoon een technische groothandel waar het vooral om het product gaat. En waar mensen dus nog niet zo digitaal waren. Dus ik moest mensen gewoon uitleggen, hoe doe je een call? Nou, even daar, voor het gevoel, daar komen we gewoon vandaan. Plus de klant is een installateur. En die installateur, die heeft handen om te installeren. En niet per se om alles maar digitaal slim te bestellen. Daarnaast heb je die installateurs ook in soort en mate. De eenpitter tot en met de grote jongens. Nou ja, die eenpitter die doet dat vaak handmatig. Of misschien bestelt zijn vrouw het wel. Maar die grote jongens die hebben natuurlijk gewoon API's koppelingen. Met hun ERP, met ons ERP. Dus er zie je ook nog allerlei verschillende aspecten. Nou, als je kijkt naar ons commerce stuk. Ze hebben wij een grote switch gemaakt toen naar een SAP webshop. Nou, dat is nu alweer een paar jaar onderweg. En, maar daar zagen we ook dat we, en dat is ook mijn achtergrond, ik kom heel erg van de composable mag achtergrond. En je wil gewoon op elke plek eigenlijk ja, de best of breed hebben. En we hadden een groot probleem met onze search, want die werkte gewoon niet goed genoeg.
Dus jij schrok toen je aankwam en dacht, nou, corona is net begonnen, allemaal mensen gaan zoeken naar het product, maar kunnen het niet vinden.
Ja, dat was wel die tijd, ja. Dus de go live, dat was heel spannend. Op een gegeven moment moet je in het diepe springen. Ja, en dan kom je er toch achter wat er wel of niet werkt. En dan is search bijvoorbeeld heel belangrijk. En dan kom je bij ons erachter. Hè, dat is ook ja, onderdeel van zeg maar de customer experience landschap, is je productdata. Ja, als je productdata niet hebt, dan is het ook moeilijker om te vinden voor een search engine. Maar is het ook moeilijker om voor een mens, voor een klant, gewoon te herkennen, heb ik hier het juiste product nou voor me in de juiste maat? Herken ik het snel?
Ja, maar dat zal voor Plieger en het aantal producten wat jullie hebben heel veel ook op maten zijn. Dus veel wat misschien heel erg op elkaar lijkt, maar echt in millimeters kan schelen.
Ja, dat is precies goed. Dus je hebt ook als je zoekresultaten hebt, dan kan je een ringetje of zoiets hebben in al die verschillende maten. En het liefst wil je die ook nog in een volgordelijkheid in die maat. Maar heel eerlijk, ook dat was, hè, ook om toch een beetje te typeren. Voorheen was het team wat voor productdata verantwoordelijk was, dat viel onder een inkoper. Nou, dat was al aan de inkoopkant, hè? Dus dan denk je niet het eerst aan klanten. En het tweede, dat was iemand die geloofde helemaal niet in online verkoop. Ja, dan krijgt het natuurlijk niet de aandacht die het nodig hebt. En dan ga je zo'n transitie in. En dat is, dat is een heftige transitie die je met z'n allen doet. En dat is echt cultuur, maar natuurlijk ook je hele systeemarchitectuur.
Want was de productdata er wel, maar zat die gewoon niet in het goede systeem?
Heel veel was het er niet. Heel veel zat het niet goed in het systeem. En als het dan in een veldje zat, dan zat het misschien niet. Hè, als je daar een titel van wilde maken, zoals wij allemaal gewend zijn, netjes op Amazon of Bol een mooie titel te zien, dan klopte die helemaal niet. Dus ook niet de maten. Dus je weet niet welk product je voor je hebt. Nou, en dat gaat dan echt allemaal meespelen.
Ja, dan kan je een hele goede search and merchandise toe in implementeren, maar dat heeft dan ook nog niet zoveel zin als die basis al niet is.
Nee, want de meeste search, is nog steeds gewoon op keyword matching. En als die keywords dan niet in je productdata zitten, dan heb je een probleem. En even waar jij ook al misschien op hinten, Dirk, is van, we hebben nogal veel producten.
Ja, want dat was een vraag in mijn hoofd. Ja. Over hoeveel producten hebben we het bij Plieger?
Wij verkopen 150.000 artikelen. En sinds kort hebben we er nog 65.000 aan toegevoegd van een warehouse wat bij onze moedermaatschappij in Duitsland zit. Ja, dat is even wat anders. Ik noem vaak de bugaboo, weet je, met 8 verschillende kinderwagens en misschien nog wat opties. Maar dan kom je misschien tot 100 varianten als het mee zit. Ja, dat is met 150.000 of 4,5 miljoen bij onze moedermaatschappij. Dat zijn andere aantallen. En dat is niet alleen qua productdata, maar ook qua performance, custom pricing, et cetera, voor zoveel producten. Ja, dat vergt wat van je data, van je systeem, van je APIs, alles.
En hoe lang heeft die transitie dan geduurd?
Ha, dan ben je nooit...
Is de transitie al klaar?
Ja. Nee, dat heb ik ook misschien wel gewoon onderschat. Hè? Want die transitie, ik werk er meer dan 4,5 jaar, dus bijna 5 jaar. De CEO is een jaar voor mij begonnen. En hij is eigenlijk de aanstichter, laten we zeggen, van die transitie. Maar je ziet gewoon, en je vraagt je altijd weer af, gaan we te hard, gaan we te snel? Kunnen we de mensen meenemen? Oh, dit systeem, nu gaan we dit live zetten, maar gaan we niet, ja, durven we dat wel? Gaan we niet snel? Dat is een heel moeilijk antwoord. Je wil altijd sneller. En het valt mij nu op, het duurt dus, hè, je bent 5 jaar bezig. En met name als je kijkt naar onze architectuur, ja, daar ben je nog halverwege, of nog niet eens, met het grootste moet nog komen. Ik wou bijna zeggen het ergste, maar...
Vaak zijn grote dingen ook wel erg projecten. Gaan we toch iets terug naar die begintijd. Toen je zag, oké, dit search en merchandise moet anders. Ik denk zelfs iedere organisatie die begint of net begonnen is met Composable Commerce, zal gewoon gesprekken gaan voeren over search en merchandise. En zoals de afleveringsnaam al verraden, het is een van de hoekstenen van je Composable Commerce strategie. En dan moet je als organisatie een keuze gaan maken of je het binnen je bestaande pakket wil gaan oplossen of echt van accelerator. Of echt een uniek pakket voor kiezen. Zou je ons mee willen nemen hoe jij dat hebt gedaan bij Plieger? Wat was je overweging? Welke kant ging dat op?
Ja, nou, toen wij live waren met de webshop, zagen we gewoon dat search niet goed genoeg was. Kun je natuurlijk de productdata alleen maar de schuld van geven, maar onze search engine hadden we ook niet voldoende aandacht aan gegeven. Maar je zag ook wel weer, we zaten op Solar, ja, er zijn betere dingen, dus we moeten hierop nu schakelen. En het was zo'n prioriteit, want hè, klanten vonden het ingewikkeld. Onze sales, de verkoopjongens, die dachten ook van, ja, wij kunnen het ook niet meer uitleggen. Dus we moesten echt ook de verwachtingen gaan overtreffen hiermee. We konden dat niet met een kleine switch aanpakken. Dus wij hebben echt gekeken naar dedicated search engines om echt daarop te richten. Nou, dan kom je het merchandising stuk ook al snel tegen. Onze eerste behoefte was die search goed krijgen, de basis search. Nou, en dan ga je er een aantal vergelijken en dan kies je er een. En die hebben we daar echt helemaal vol op ingezet. Ja.
En wat concreet een voorbeeld bij je selectie. Was er een voorbeeld wat een leidraad is geweest? Van, nee, dat willen we bij wat we ook kiezen, dat moet echt gewoon op orde zijn.
Ja. Nou, hij klinkt niet zo sexy, maar in dat selectietraject merkten wij van, ja, maar wacht even, we hebben een heel development team opgebouwd. En dat was ook nog in de beginjaren waarin, ja, weet je, die developers, je moet als team groeien. Maar wat we hadden, Solar, elke change die we wilden doorvoeren, hadden we eigenlijk een developer voor nodig. En dan merk je, we hebben uiteindelijk voor Algolia gekozen. Dan is het wel heel erg fijn dat, nou ja, jij en ik gewoon kunnen inloggen in een tool en daarin kunnen configureren. En nou is dat best wel een ingewikkelde business, maar een stuk makkelijker dan wanneer ik weer een developer moest huren voor veel geld of een externe developer. En je daarmee ook niet de snelheid kreeg om snel te schakelen. En dat merkte je dat onze collega's, maar ook de klanten dat heel erg waardeerden, dat als zij feedback gaven, dat we heel snel konden schakelen en een uur later was het doorgevoerd en zagen ze dat dat beter werkte.
Top. Ja, dat is lekker concreet. Thomas, niet elke organisatie heeft een Jeroen zitten die zelfstandig dit helemaal opzet en aanpakt. Er zijn namelijk ook enorm veel pakketten op search en merchandise beschikbaar. En ik kan me voorstellen als agency soms ook wel wil dat als die keuze gemaakt wordt, dat die wel goed blijft aansluiten bij frontend. Hoe adviseer, want ik weet dat jij dit doet, hoe adviseer jij organisaties hierbij? Hoe help je ze in dat stuk?
Ja, goed. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is om... Je moet over zoveel aspecten moet je rekening houden. Je productdata moet goed te zijn als je er iets mee wil doen, bijvoorbeeld. Dus en het is heel belangrijk dat de mensen die ermee gaan werken, dat die daadwerkelijk ook de tool begrijpen en dat die ook meegenomen worden in dat sales traject. Ik weet niet of jullie dat destijds ook hebben gedaan.
Ja, we hebben dat was een beetje de vrijheid die ik had, maar ook de digitale onvolwassenheid van de organisatie. Waarbij wij gewoon, ja, wij wisten, die search is heel belangrijk en daar konden wij op schakelen. En het verkooporganisatie zei van, de search moest beter, maar hoe en wat? Want als je daar gaat praten over synoniemen, dat die één of meerdere richtingen kunnen hebben, ja, dan haken ze al snel af. Die zeggen gewoon, oh, we moeten dit kunnen vinden.
Ja. Ja, en hoe wij dat bij Kega vaak doen, is we gaan kijken, oké, dit is deze klant en die heeft dit nodig. Dat kan zijn, internationalisering is heel belangrijk. Dus hoe ga je qua internationalisering om met synoniemen? Of hoe kan je die trekken en waar zie je kansen? Dat kan een onderdeel wat zijn wat heel belangrijk is. Kijk, tegenwoordig hebben we best wel veel search and merge engine tools, best wel goede standaard componenten. Dat vinden wij fijn om mee te werken. Dat die componenten ook regelmatig geüpdate worden. Dat er niet heel veel onderhoud is aan onze kant. We willen juist de klanten helpen met business maken en niet in heel veel dingen elke keer maar updaten. Qua techniek om vervolgens niet heel veel wijzer te worden. Het moet niet te veel geld kosten wat dat betreft qua onderhoud. En we zien dat die standaard componenten best wel helpen daarin in die keuze. Dat is meer de keuze vanuit ons als agency die we natuurlijk bij de klant kenbaar maken. Maar verder is proberen we zoveel mogelijk informatie bij die klant op te halen. Om dat weer mee te geven en dan een selectie voor die klant te maken. Oké, dan zou je met deze drie partijen moeten praten. En we hebben best wel veel goede contacten bij verschillende partijen. En dan proberen we ook wel die partijen in te lichten door, oké, focus je vooral op dit, bij deze type mensen die juist gaan merchandisen. En focus je bij de mensen die wat technischer zijn, misschien als Jeroen, focus je daar op dit onderdeel. En zo, uiteindelijk maakt de klant zelf de keuze. Maar zo proberen wij een selectie te maken, te helpen. En daar ook heel transparant in te zijn waarom je misschien bij de ene net wat eerder moet praten dan bij de ander.
Ja, en er is natuurlijk ook wel het voordeel dat we, doordat je met veel partijen werkt, bij verschillende klanten, andere search en merchandise partijen hebt, natuurlijk ook wat gewoon praktijkervaring hebt,
ja,
die je 100%. Kan delen met de klant.
Ja, 100%. Want in een demo ga je niet overal achterkomen. En in mijn rol zit ik ook veel bij klanten zelf, waarbij ik ook de merchandise aan het werk zie en dan ook wel eens de vraag krijg die bijvoorbeeld in een demo niet wordt behandeld. Maar dan weet je soms ook waar de behoefte is vanuit het team zelf, vanuit de verschillende klanten. En dat is bij alle klanten weer anders natuurlijk. Maar
ik herken dit ook wel weer. Je brengt me een beetje op het internationale stuk. Want dit hebben wij voor Nederland gedaan. Maar vervolgens heb ik ook een internationale rol om meer samen te werken. Nou, dan kwam eigenlijk al, hè, dan zit je met meerdere landen uit Europa bij elkaar. Van Italië tot Noorwegen. En iedereen had hetzelfde probleem, product, data en search. Maar dan zie je dus wel dat bijvoorbeeld onze Duitse webshop, die werd ook in Noorwegen en in Polen gebruikt. Maar er zat één search engine op met alle productdata, maar er werd geen taal of zo. Nou ja, kijk, dat soort zaken, daar hadden we nu juist een bureau eigenlijk bij moeten hebben. En dan herken je ook nog eens dat Noorwegen en Nederland zijn digitaal best wel voorlopers. Daar eist de klant gewoon veel meer van. In Duitsland zijn ze digitaal toch wat minder. Dus die hebben ook daar andere wensen. En daar speelden bijvoorbeeld die 4,5 miljoen producten die je daar hebt. Ja, maar hoe ga je dan ook qua licentiemodel om? Hè? Want het Algolia waar wij voor hebben gekozen, is qua licentie kost dat ook wel weer geld. Maar daarmee konden we wel snel schakelen. Ja, in Duitsland hebben ze misschien ook een groter team wat ze er eventueel op kunnen zetten. Dus dan zit je ook weer met andere uitgangspunten. Dus welke kosten wil je waarmaken? Nou, dat soort punten spelen dan ook een rol. Zeker als je het over advisering rondom licenties hebt. Buiten nog de functionele wensen.
Ja, ja, het maakt natuurlijk behoorlijk wat stakeholders even voor Plieger internationaal. Want daar heb jij dan ook mee te maken. Want hoe betrek je ze daarbij? Waar ben jij misschien een enorme voorsprong hebt in hoe je qua visie, ook qua land, hoe digital savvy zijn. Hoe neem je daar bijvoorbeeld Duitsland in mee? Misschien een beetje concreet.
Ik snap de problematiek. Het is bijna een pijnlijk puntje, want ik heb dan nog wel een keer een fout gemaakt. Want je ziet dat taal en cultuur dat ook gewoon een rol speelt. Ja. Maar wat je ziet is dat Duitsland is een groot land en binnen onze groep ook een groot land qua omzet. En het hoofdkantoor eigenlijk, het hoofdkantoor van alle hoofdkantoren. Maar die kijken, daar zag je gewoon qua cultuur dat ze niet zo internationaal dachten. En vanuit Duitse perspectief, hoe daar gezocht werd. Ja, daar zag je dat landen waar wat vrijer was, en dat is dus weer Noorwegen, Nederland, maar ook Polen, waar ook consumenten misschien wel een rol spelen, weer andere manieren van zoeken hebben, dus ook andere wensen hebben. Ja, en dat is wel ingewikkeld om dat samen uit te vinden. En dan speelt ook een soort van, hè, we waren net in het traject begonnen, waarbij we weer steeds centraler, steeds centraal vanuit het hoofdkantoor in Duitsland. En dan zie je dus ook dat je, ja, hoe werk je dan samen? Dat is met vallen en opstaan en je moet elkaar ook echt vrijheid geven. En dit raakt het thema centraal-decentraal. Ik geloof dat, hè, als je zo één bedrijf bent, dat echt niet al die processen in al die landen echt anders zijn. Dus je moet naar één. Amazon werkt ook over de hele wereld met min of meer dezelfde shop. Maar aan de andere kant, gedurende dat traject moet je ook lokaal de vrijheid geven om echt te kunnen customizen op die lokale situatie. Op lokale type producten, maar ook een ander bestelproces of zoekproces misschien. En voor ons was een belangrijke waarde dat eigen merk, wat we natuurlijk heel erg graag onder de aandacht brengen bij onze installateurs. Ja, daar hebben andere landen minder last van. Dat was ingewikkeld. Ja, en even waarom ik er in het begin een beetje moeilijk bij keek.
Ja, ik wou bijna vragen. Wat was die vraag?
Nou ja,
de billenbloot.
Je zag gewoon dat het was een nieuwe Duitse e-commerce manager. En die zei, wij gaan een onderzoek naar een zoekmachine doen. En alle andere mensen, inclusief ik aan de tafel, hè, Noorwegen en ik, zaten zo allemaal van, ja, wij, dat is dus Duitsland. Maar hij had het erover, iedereen hier. Maar wij hadden al gekozen en wij waren al veel verder. En we hadden het contract met Algolia al bijna getekend. Dus hij ging weg daar met dat idee. En hij was ook niet zo goed in Engels. Dus daar zag je gewoon dat hij dat cultuur, als hij zegt wij, wie bedoelt hij dan? En taal. En op een gegeven moment, een maand later, vroeg ik hem van, ja, hebben jullie al gekozen? Want misschien wil ik, als jullie voor Algolia kiezen, dan moet ik daar misschien nog wat mee qua contract. Ja, dat.
Daar kwam je achter.
Hij had zoiets van, wat? Nou ja, dat zijn natuurlijk wel de spannende dingen. Ja, dan moet je elkaar even goed in de ogen aankijken, ja.
Nou, mooi. Hey, Thomas, we worden natuurlijk Jeroen zeggen, internationaal de verschillende belangen. Weet dat jij ook een aantal klanten hebt die internationaal opereren, herkenbaar?
Ja, zeker. Alleen ik denk dat, ik vind dat vanuit mijn rol ook heel fijn, waar Jeroen net al mee begon is. Je hebt veel meer vrijheid als je nu met die standaard component. En je bent niet zo afhankelijk altijd van developers. En dat zie je ook in de internationalisering, denk ik, dat je al veel meer kan zonder dat je daar echt developers voor nodig hebt, per se, laat maar zeggen. En bij ons, ja, de toolings tegenwoordig, die kunnen heel veel. Automatisch synoniemen herkennen vind ik een hele belangrijke voor internationalisering bijvoorbeeld. Ik als Nederlander, en ik zou merchandise voor Duitsland, zou ik niet per se alle synoniemen kennen. En wat die toolings tegenwoordig kunnen, is synoniemen zelf herkennen. Ook door een stukje AI natuurlijk. Waarbij ze een klant naar iets zoekt, maar bijvoorbeeld het niet kan vinden omdat ze geen resultaten krijgen. En vervolgens backspace doet om op een andere manier te vinden. En uiteindelijk wel bij een product uitkomen. Nou, ik heb klanten die daar wekelijks een rapportje van krijgen. Hey, dit zijn de suggested synoniemen van deze week voor Duitsland, voor Spanje, voor Amerika. En daar zitten bepaalde scores aan in hoever ze ingeloven dat die synoniemen gaan werken op basis van data. En ja, dat vind ik super interessant voor de klanten natuurlijk, om daar sneller slagen te maken op het gebied van de internationalisering.
En daar gaan we er meer omzet halen bij de klanten, de consumenten of de installateur.
Ja, en hier raakt ook het van elkaar leren. Dus we hebben met drie landen en wel Algolia. Ja, ik heb wel voor gezorgd van, dan moeten we wel bij elkaar in onze configuraties kunnen kijken. Want dan kan je eens eventjes snoepen en dan kun je de KPI's even makkelijk vergelijken. En dat zijn hele basisdingen. Maar ja, dat moet je wel inrichten. Ja, en mensen hebben echt bij elkaar binden dat je dat van elkaar gaat leren. Want ja, in die end is het toch een red race. Dus hoe sneller je leert, hoe beter je omzet, marge, et cetera. En ja, dat, dus hoe sneller je leert, hoe meer je verdient.
Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk, maar daar komen we nog op. Hebben de hamvraag. Je hebt search machine, je wil echt de resultaten. Je neemt een tientallen procenten zijn nu online. Zie je daar ook echt duidelijk dat search merchandise daar je de bijdrage in heeft?
Ja, nee, absoluut. Dus als je kijkt naar de cijfers van toen we van de oude zoekmachine naar Algolia gingen. En in beide gevallen hadden we waarschijnlijk ook niet die oude zoekmachine helemaal optimaal staan en voldoende aandacht gegeven. Maar Algolia, dit was ook nog maar de eerste maand. Maar je zag gewoon de conversierate met 20% omhoog gaan. Dus dat zijn wel serieuze.
Zich op een gegeven moment wel terugverdienen. En ook intern, kan maar internationaal zijn dat cijfers waar iedereen heel gelukkig van wordt.
Ja, nee, die hebben we internationaal gedeeld. En natuurlijk, het volwassenheidsniveau bij ons was gewoon laag. Dus je kan zeggen een greenfield. Maar ja, dan zeg je wel, ja, maar hiermee maken we een grote stap. En hier worden onze klanten blij van. En vervolgens kan je snel door.
Ik geloof ook wel, wat ik vaak zie is bij een greenfield, hoe fantastisch het klinkt. Verwachtingen van mensen die niet digital savvy zijn, zijn ook vaak soms wat onrealistisch hoog. Dus je moet ook wel fantastische resultaten halen. Ja. Om ook het geloof te hebben doen. Want dan is het 5% gestegen. Wat ook fantastisch zou moeten zijn. Voelt voor mensen die niet snappen. 5%.
Ja, maar dit is precies. En ik vind het leuk dat hij over search gaat. Want ik heb heel vaak in interne presentaties gezegd. En mensen zeiden ook van, ja, maar ik wil dat als Google werkt. En toen zei ik, ja, maar Google is er al 20 jaar. Er zitten miljarden in, weet je. En ik kan nog niet eens één FTE op search zetten. Dus ja, kies maar of we moeten daarin investeren of het blijft dit. Ja, dat is dan de keuze.
Ja, nou, dat is de. In ieder geval, deze geïnvesteerd naar Houria, of weer pakket gekozen.
Ja.
Toch, Jeroen, concreet. Zou je een voorbeeld kunnen geven wat voor nu echt veel beter gaat dan daarvoor? Maar, ja, dat zicht op.
In de zoek zelf.
In de zoek zelf, ja.
Of
in de proces, maar.
Ja, ja. Nou, wat je gewoon even plat. Je vindt altijd het product wat je zoekt in de eerste, zeg, 7 opties. Dat helpt al. Maar het filteren wat er ook nog in zit, was natuurlijk ook heel belangrijk. En heel afhankelijk van productdata. En om daar nog even een voorbeeldje. We hebben radiatoren. Je hebt 2 typen radiatoren. Iets waar warm water doorheen gaat en elektrisch. Maar bij elektrisch is de breedte is anders dan de hoogte. En als je dus filterde op breedte, dan gingen alle elektrische radiatoren opeens eruit. Nou, dat soort dingen. Dan vindt een installateur opeens 10.000 radiatoren niet meer. Ja, en dat maakt het beter. Maar voor ons eigen merk ook nog. Weet je, dan kom je al meer richting het merchandisen van, ja, weet je, het pliegermerk hoog in je filters zetten. En ook gewoon in je zoekresultaten altijd wel even tonen. We hebben dit als alternatief. Het team wat verantwoordelijk is voor ons eigen merk, die is daar dolblij mee.
Ja, dat is hard. Ja, en zie je nou plots goede groene cijfers langskomen.
Ja, en ook daar weer met snelheid. Want je configureert vandaag iets en morgen zie je het in je dashboard. Dus dat is echt leuk.
En dan is jij nog een aantal voordelen noemen van misschien een andere klant van zo'n gespecialiseerd pakket. Zeggen, nou, dit is echt zegen.
Ja, genoeg. Om daar nog wel heel veel op in te haken. Ik denk dat het heel belangrijk is voor, en dat is vaak bij onze klanten de rol van e-com manager, zit dat vaak. Ik denk dat het heel belangrijk is om als e-com manager de tool te verantwoorden in de organisatie. Dat je de cijfers hebt van, ja, oké, dit levert me wel op. En dat je daar ook heel erg op moet gaan sturen. Want die tool die is niet gratis inderdaad. Maar je kan best makkelijk meten in hoeveel het je nou oplevert. Nou, bij jullie heeft het ook opgeleverd. En dat kan je ook goed verkopen naar de organisatie. Of dat nou in conversie natuurlijk is of in manuren.
Nou ja, wij hadden 1 KPI heilig verklaard. En dat was de klikpositie. Dus het product waarvan je zegt, net zoals bij Google, wil je hoog eindigen. Dat is het product wat iemand zoekt. En dan op doorklikt op de productdetailpagina. En daarvan zei ik, ja, die is heilig, want dan weet ik dat de installateur er blij van wordt. Maar kan ik ook intern zeggen, kijk, dit hebben we verbeterd. Ja, in het begin stond hij op 17 en die is nu 7. Iets rond die. Dus dan, ja, dan kan je het intern laten zien. Ja. Nou heb je natuurlijk wel collega's die blijven altijd weer die ene klant nog kunnen aanhalen. Die nog steeds niet dat ene ding kan vinden. Maar ja, dat is dan ook de afweging van, ja, je moet het voor alle klanten. En met personalisatie kan je het steeds persoonlijker maken. En dat werkt goed.
En zelffocus heel erg om met de merchandiser zelf in gesprek te gaan. Oké, welke data missen we? Want we kunnen natuurlijk zoveel toevoegen. Je hebt natuurlijk de naam van een product en de maat van een product. We hebben ook veel fashion klanten waar dat natuurlijk zo is. Alleen, als jij de marge wil weten, bijvoorbeeld van een product, kan dat natuurlijk ook. Zolang we die maar vanuit de productdata doorkrijgen, waar de merchandiser vervolgens weer wel mee kan. En zo proberen we met die merchandiser zelf ook in gesprek te gaan. Oké, wat mis je nu? Zodat we dat erbij kunnen zetten. En dan is het heel makkelijk configureren. Daar komt niet heel veel bij kijken.
Hey mannen, zoals we in het begin van de aflevering al aangaven, gaat de ontwikkeling binnen search en merchandise razendsnel. Dat is een van de hot topics op dit moment binnen Composable Commerce. Dus een kleine blik in de toekomst. Wat zit er aan te komen of wat verwachten of hopen jullie, waar het hart gewoon sneller van gaat kloppen? Hey Jeroen, aan jou deze vraag.
Ja, ik heb er wel eentje. Die Wat bij ons veel gebeurt is dat een kraan is bijvoorbeeld stuk. En een consument of een installateur die zegt, ja, ik wil dat binnenwerk vervangen. Dus hij druppelt, dan zit er het binnenwerk in, dat kan je dan vervangen. Maar je weet het merk of type van de kraan niet. Weet je, dat is gewoon een kraan, dat is al 30 jaar bij iemand. Maar ja, waarom zou je hem weggooien en vervangen door een nieuwe kraan? Dus het is ook heel duurzaam om het binnenwerk te vervangen. Nou weet ik, bij onze Duitse moeder gebeurt dat 1,6 miljoen keer per jaar dat zo'n vraag binnenkomt. En je kan je voorstellen, dan gaat er een collega bellen, dan moet misschien nog de leverancier, want ze weten wel het merk, maar niet het type van de kraan. 1,6 miljoen keer, nou een half uur, 10 minuten of misschien wel een uur. Het is al een beetje dat is serieuze tijd. Dus als je nou een foto van die kraan kan maken en die wordt herkend specifiek op het product en daarin krijg je gelijk het in je zoekresultaten dat binnenwerk voor je, dus de spare parts, die voor ook nog hoge marge zijn, hè, want die zijn voor ons interessant om te verkopen. Ja, dat zou ideaal zijn, want dan gaat het automatisch, heb je geen manueel werk. Dat zou fantastisch zijn.
Eigenlijk, je Google Lens zit dan gewoon in je search ingebouwd.
Ja, en dan gerelateerd aan onze database met producten.
Precies. Ja, dat is vrij bizar.
Dat vind ik fantastisch.
Agonia moet even opletten.
Ja, absoluut.
En Thomas?
Ja, ik vind het heel interessant waar het naartoe gaat. Daar is het al een beetje, maar ik denk dat dat in de markt nog heel erg moet veranderen. Is dingen zoals neural search. En ik weet niet of je daarvan wel eens hebben gehoord, maar dat is meer dat de manier van zoeken verandert. Dus ik kan, als ik voor kerst een outfit ga uitzoeken, kan ik zoeken op een rode jurk, bijvoorbeeld. Maar ik kan ook zoeken, ik zoek naar een elegant outfit voor tijdens het kerstdiner. En dat die op basis van die informatie, dat koppelt aan, oké, dat is dus, ik heb een lange jurk nodig, geen korte jurk. Dat is elegant tijdens kerst. En vooral kerst is rood. En dat hij op basis daarvan een selectie maakt van producten. Dat is er al wel heel erg. Alleen ik denk dat de markt er nog niet klaar genoeg voor is om op die manier te zoeken. Laat maar zeggen. De markt is nog heel erg gericht op, oké, ik zoek dus voor dat ze zelf dat bedenken.
Ik herken het wel. We hebben veel discussies natuurlijk over AI en de ChatGPT. En van een tijdje geleden met iemand aan het praten. Eigenlijk met ChatGPT ook vooral net in tegenstelling van Google. Google is search and find. En ChatGPT is gewoon find. Je hoeft niet meer, je krijgt gewoon het antwoord. En ik geloof wat jij zegt, ook echt dat consumenten daar heel langzaam in gaan veranderen en steeds meer verwachten. Geef mij gewoon in één keer het antwoord. Ik heb geen eens meer tijd om nog 3 websites door te gaan of 7 keuzes. Ik wil gewoon direct bediend worden. Dus ik denk dat het daar heel erg in ligt.
En wat ik, en dat is er ook wel heel erg, maar dat heb ik nog niet zelf geïmplementeerd. Dat is de Looking Similar. En dat is eigenlijk, je hebt een productafbeelding, bijvoorbeeld van een woonkamer. En de Search and Merchandising Tool in dit geval, die kan zelf de analyse maken. Oké, ik zie deze hoekbank zie ik op de afbeelding staan. En ik zie deze stoel en deze gordijnen. En automatisch, zonder dat er ook maar 1 medewerker aan te pas komt, toont hij aan, dit is de complete your look voor dit geval, voor deze woonkamer.
Je begon over die neural search, die vind ik heel interessant. Want 1, ChatGPT-achtige zoeken is super interessant, want je kan gewoon al chattend je badkamer configureren, dus je hoeft niet meer een moeilijke configurator in, maar dan wel met echte producten, hè? Niet in AI, dat zie je nu nog allemaal. Dat zou heel mooi zijn. En ik begon bij jouw neural search, omdat wij met Algolia dat getest hebben. Is inmiddels alweer een jaar geleden. En dat was fantastisch, want daar kon je dus, het idee was een beetje, het is niet puur keyword matching neural search, maar je omschrijft bijvoorbeeld, ja, je weet wel die hoofdtelefoon van die rapper. En dan weet hij dat het over beats van Dr. Dre heet, hoofdtelefoon. Terwijl het dus niet die woorden gebruikt. Nou, ik had dat 1 op 1 is 2. Ik dacht, onze productdata is shit. Wat zou dat helpen als die neural search bij ons werkt? Nou, dan zag je dat ze nog niet zo ver waren, omdat dat wel met openbare data misschien heel erg was gevoed, zoals fashion deals, maar niet met die specifieke producten die wij hebben. Dus daar hebben de zoekengines dan nog wel even wat gaan. Maar ja, dit was al een jaar geleden. Weet jij veel waar het nu weer staat? Hè?
Oh, wat grappig, want wij hebben hem ook bij 2 van onze klanten vorig jaar getest toen hij net was uitgekomen. Ik denk dat bij jou misschien dan ook een kans was. En uit onze test was dat ook nog niet. Onze conclusie was, de markt is er nog niet ready voor misschien. Wat ze het op een andere manier doen. Maar voor jouw analyse ook wel interessant.
Ah, het belooft veel voor de toekomst. Mannen, het gaat super snel. We zijn al bijna aan het einde van de uitzending. Ik denk dat de meeste mensen hun auto aan het parkeren zijn. De auto dit voorbij is. Dus Zoals we altijd willen afsluiten, zijn er een aantal wijze woorden waarmee onze luisteraar aan het werk kan of de dag kan afsluiten. Thomas, mag ik bij jou beginnen? Wat wil je de luisteraar nog meegeven als laatste?
Ja, ik denk dus dat search en merchandiser niet dus heel erg verdwijnt. Waar ik van overtuigd ben is dat ze andere kwaliteiten hebben om het op een andere manier in te vullen. Dus dat ze veel meer kijken naar data en daar vervolgens veel stappen in kunnen maken.
En Jeroen, aan jou de eer, het laatste woord. Wat zijn en welke wijze woorden zijn dat?
Nou, in het licht van deze podcast toch echt onderschat search niet. Het is zo'n belangrijk conversiepunt. Dus kijk eruit om een heel CRO-traject over je hele webshop te beginnen. Maar heb die search op een goed niveau. En zorg ook dat je daar iemand voor hebt die zowel analytisch als inhoudelijk de producten kent. En die daar echt op optimaliseert. En geef het aandacht.
Nou, helder. Dus ik hoorde eindje al, dus ik sluit deze interessante aflevering af. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie openheid, inzichten over search en merchandise. Ik weet weer een stuk meer over dit essentiële component. En dat zal ook voor onze luisteraars gelden. Willen jullie meer weten over Composable Commerce? Blijf dan luisteren naar Dealen met Digital.
Dealen met Digital.